Filippenzen 1, waar ik vanwege het verband lees vanaf vers 21. Want het leven is mij Christus en het sterven is gewin. Maar of te leven in het vlees het zal voor mij oorbaar zijn en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dit vertrouwen weet ik dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs, opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. Alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus, opdat hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen. Dat gij staat in één geest, met één gemoed, gezamenlijk strijdende door het geloof des evangelies, en dat gij in geen ding verschrikt wordt van degene die tegenstaan, het welk hun wel een bewijs is des verderfs, maar u der zaligheid en dat van God. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden, dezelfde strijd hebbende, hoedanige gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. Tot zover. En daarmee komt de apostel dan bij het eigenlijke onderwerp van deze brief. Want het eigenlijke onderwerp van deze brief handelt over de lijdzaamheid, dan wel de dienstbaarheid, met een ander woord, van de gelovigen. Want wij als kinderen Gods zijn weliswaar in Christus gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel, zoals Efeze 1 vers 3 dat zegt. En het betekent dat we deel zullen hebben ook inderdaad aan de heerlijkheid van Christus. Maar het neemt niet weg dat zolang wij in het vlees zijn, wij geacht worden, net als de Heer Jezus in zijn dagen des vleeses, een dienende positie in te nemen. Of met de andere term, een positie van lijdzaamheid. Daar hebben wij het uiteraard nog over, maar de apostel komt op het thema dan eindelijk terecht aan het eind van dit hoofdstuk. Het neemt niet weg dat hij ook in de woorden die wij eerst vanavond nog gelezen hebben, bepaald worden bij de apostel Paulus zelf, die schrijft over zijn eigen omstandigheden en zijn eigen bediening, om zo te zeggen. En dat doet hij natuurlijk niet voor niks. De gedachte die erachter steekt is dat deze omstandigheden van de apostel Paulus wel degelijk tot voorbeeld, dan wel tot lering dienen voor ons. En de gedachte was, in het gedeelte vanaf vers 12 dan, dat de apostel weliswaar een gevangene is, maar dat niettemin zijn gevangenschap meer tot bevordering van het evangelie gekomen is. Ik vind het altijd aardig, want het betekent inderdaad dat niet menselijke maatstaven zouden worden aangelegd of plannen gemaakt op basis van menselijke overwegingen. De gedachte is namelijk dat de gevangenschap van Paulus naar menselijke maatstaven bepaald niet bevorderlijk was voor het evangelie. Maar Paulus zegt, dat is het wel, het gaat alleen op een heel andere manier. Maar daar gaat het maar om. Het valt in het kader dat God alle dingen zou doen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. En dat is wat ook hier gebeurt. En de apostel Paulus zegt dan ook dat op allerlei wijze zijn gevangenschap en zijn omstandigheden aanleiding zijn geworden tot juiste bevordering van het evangelie en daarmee van de waarheid. En als hij het samenvat, zegt hij in vers 20 dat het de bedoeling is dat Christus wordt grootgemaakt in mijn lichaam, want hij spreekt daar alleen over zichzelf. Dat Christus wordt grootgemaakt in mijn lichaam, hetzij door het leven, hetzij door de dood heen. Want dat was, hebben we vorige keer gezien, de echte betekenis van de uitdrukking. Ik kan het ook niet helpen. Ik zeg altijd, het is mijn verantwoordelijkheid om dat uit te leggen, dat dat de betekenis is. Maar mijn schuld is het uiteraard niet. Het zij door het leven, het zij door de dood heen. Niet door te sterven, maar door de dood te passeren namelijk. En dus de gedachte is dat Christus wordt grootgemaakt in ons lichaam, het zij zolang wij nog hier zijn, het zij dat wij hier niet meer zijn. Want waar we dan in elk geval zijn, is bij de Heer. Maar het was de bedoeling dat wij begrijpen dat we dat nu ook al zijn. En dat is het volgende vers, of eigenlijk een paar versen verder. De apostel zegt namelijk, het leven is mij Christus en het sterven is gewin. Vers 21, voor ons als gelovigen is dat zo, omdat het sterven ons namelijk niet brengt in de dood, maar door de dood heen. We zouden dat goed vasthouden. Het is de enige verklaring voor de zin van vers 21. Sterven. Hoe kan sterven een gewin zijn zolang de dood nog steeds een vijand is? Zegt u misschien over wat een vijand? Dan zeg ik, dat kan wezen. Maar hij is er nog en het is de laatste vijand die teniet gedaan zal worden. En binnen de eerste 1000 jaar gebeurt dat nog niet. Dus het blijft toch nog steeds op een of andere wijze een vijand. Niettemin is het sterven gewin. Niet omdat het ons brengt in de dood, maar omdat het ons brengt daardoorheen. Omdat wij reeds opstandingsleven, het leven van Christus, hebben ontvangen. En dat is precies wat er staat. Het leven is mij Christus. Ook in de praktijk, uiteraard. En dus is het sterven gewin. Wij behoren namelijk tot de categorie waarover de Heer Jezus op voorhand al sprak. Toen hij zei, zij zullen de dood niet zien, al waren zij ook gestorven. Hoe het precies staat, weet ik niet meer. Erg en waar ook niet, maar het staat ergens in het Johannes Evangelie. Hè? Hij zal de dood niet zien, al waren hij ook gestorven. Dat was in die dagen officieel nog anders, maar in onze dagen is dat zo, geldt dat voor de gelovigen. En daarom is sterven gewin. En daarmee heeft hij twee opties. Dat wil zeggen, het is zijn keuze niet uiteraard. Maar stel dat hij mocht kiezen, had hij twee opties. De een is verder te leven in het vlees in vers 22. En de andere is met Christus te zijn. Dat wil zeggen ontbonden te worden, want dat moet ik eigenlijk zeggen. Zo staat het dan in vers 23. Maar zelf zegt hij ervan, wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Het zal misschien de inspiratiebron geweest zijn voor Jacqueline van der Waals. Laat mij niet mijn lot beslissen, zo ik mocht. Ik durfde niet. Ik weet niet of het helemaal over precies hetzelfde gaat. Maar goed, we laten dat maar aan de Heer over. Maar de apostel zegt dan in elk geval, ik word van deze twee, vers 23, ik word van deze twee gedrongen, hebbende enerzijds dus begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Daar heeft hij geen twijfel over. Maar de andere optie is in het vlees te blijven. Ontleend aan vers 22 uiteraard. In het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En ik vermoed dat ik de vorige keer al het een en ander van gezegd heb, maar ik maak van de gelegenheid gebruik om het nog een keer te zeggen. Wij zouden namelijk oppassen dat we niet de verkeerde tegenstelling lezen in vers 23. Ik denk dat dat meestal gedaan wordt, anders zou ik het ook niet zeggen. Er staat namelijk ontbonden te worden en met Christus te zijn. En men beschouwt dat gewoonlijk als een tegenstelling. Namelijk ontbonden worden van het vlees is de ene kant. En aan de andere kant is dan met Christus te zijn. Men leest dan, wij worden het liefst ontbonden zodat we daarna, als alternatief, met Christus zijn. En dan moet ik u zeggen, er is hier inderdaad sprake van een tegenstelling, maar niet in deze zin. Daarvoor moeten we de volgende zin meelezen. De gedachte is namelijk dat ontbonden te worden staat niet tegenover met Christus zijn, maar ontbonden te worden staat tegenover, vers 24, in het vlees te blijven. Hebben jullie tot zover? Want de gedachte is weliswaar dat als men ontbonden is als gelovigen, dat wil zeggen ontbonden van dit lichaam, dan is men inderdaad met Christus. Maar dat zegt niet zo geweldig veel, om de eenvoudige reden dat terwijl we nog gebonden zijn aan dan wel in dit lichaam, zijn wij ook met Christus. Dus dat is niet de tegenstelling waar het hier over gaat. Men kan het als tegenstelling beschouwen, maar dat is hier niet aan de orde. De tegenstelling hier is ontbonden te worden of in het vlees te blijven. Die twee. En ontbonden te worden met Christus en met Christus zijn staat tegenover in het vlees blijven en met Christus zijn. En daar komt dan nog bij, in het vlees blijven en met Christus zijn en bovendien met de Filippenzen zijn, want dat is vers 25 en 26. Want hij zegt, als ik in het vlees blijf, dan zal ik u nog ontmoeten. Dan hoop ik u nog te bezoeken in Filippi. En hij zegt zelfs, ik vertrouw en weet dat ik zal blijven, in het vlees dus, vers 25. En met u allen zal verblijven, tot uw bevordering en blijdschap des geloofs. Hij zag nog een taak liggen voor zichzelf in Filippi. En dat wil zeggen, onder de Filippenzen uiteraard. Maar ontbonden te worden met Christus te zijn is een uitdrukking die wij allemaal vermoedelijk wel kennen, omdat die vaak geciteerd wordt, maar helaas dan toch in een wat verkeerd verband. Want het losse citaat wekt de indruk alsof wij die nog niet ontbonden zijn, niet met Christus zijn. En dat is een heel noodlottig misverstand, want wij zijn met Christus, en dat is nog zwak uitgedrukt, wij zijn in Christus. En hij is in ons. En in ons leven hier in het lichaam wandelen wij, als het goed is, met hem. En is hij met ons. Dat wacht niet op de ontbinding van dit lichaam. Integendeel, dat is nu ook al zo. En wat de apostel dus gewoon in de uitdrukking zegt, is dat hij het liefst dan toch met Christus is zonder dit lichaam, niet meer gehinderd door de beperkingen die dit vreselijke, stoffelijke en zelfs zondige lichaam ons nou eenmaal oplegt. Hij beschouwt het als een beperking. En dat is mede de reden waarom zo'n zin makkelijk verkeerd verstaan kan worden, omdat wij, denk ik, allemaal er wel over eens zijn dat in het algemeen gelovigen, misschien wij zelf ook wel, het lichaam toch niet alle dagen beschouwen als een beperking, als een gevangenis waarin wij verkeren. Toch? Maar de Bijbelse maatstaven is het wel zo, want eigenlijk horen we niet in dit lichaam. Wij zijn nieuwe schepselen geworden in Christus, wij horen in een ander lichaam thuis. Zo is het eigenlijk. En soms dringt dat wellicht ook tot ons door, vooral als lichamelijke gebreken of zwakheden ons parten beginnen te spelen op een of andere wijze. Dan dringt het makkelijker tot ons door dat ons lichaam een beperking is, wellicht. Maar goed, daar hoef ik allemaal niet op in te gaan. Te gelegene tijd zult u dat zelf al ervaren, denk ik. Dat is zo de gang van zaken. Dus laat maar zitten. Maar waar het om gaat is dat de apostel zijn positie in het lichaam hier wel degelijk beschouwt als een belemmering, als een gevangenschap. Dat is wel aardig, want daarmee heeft hij al twee andere toepassingen gegeven van zijn gevangenschap. Want wij denken steeds, de apostel zit gevangen in Rome. En Paulus denkt, ik ben een gevangene van Christus en ik ben een gevangene in mijn lichaam. Waarna het dus altijd de vraag blijft als de man zegt ontbonden te worden, bedoelt hij dan ontbonden uit de gevangenis in Rome? Ontbonden te worden van het lichaam en theoretisch, maar zuiver theoretisch, ontbonden te worden van de band met Christus. Dat zou eventueel dan nog een optie zijn, maar zoals gezegd, dat is een zuiver theoretische. Want de opvatting bestaat ook nog over dit vers, dat is geen bekende, maar het is er wel een. De opvatting bestaat ook nog dat als je zegt ontbonden te worden met Christus te zijn, dat hij zou bedoeld hebben ontbonden te worden uit deze gevangenis en het werk in de dienst van Christus weer kunnen vervullen. Het valt te verdedigen, alleen moet je het iets verder zoeken. Wij zoeken het nu niet verder dan het voorgaande vers, dat wil zeggen vers 22, leven in het vlees, of het volgende vers, maar in het vlees te blijven, dat lijkt me ook de enige goede verklaring te zijn, maar sommigen zoeken het iets verder weg en zeggen, nee, hij is gevangen in Rome, dat stond nog in vers 12 en 13, daar ging het immers over, en hij wil daarvan ontbonden worden, dat heeft hij in gedachten, want hij moet ontbonden worden, want anders kan hij niet de Filippenzen bezoeken in vers 25 en 26, enzovoorts. En zo kun je er natuurlijk altijd nog een beetje uitkletsen. Maar ik denk dat in de Bijbelse gedachte is dat het lichaam, het stoffelijk lichaam, inderdaad als een band, als een gevangenis beschouwd moet worden. Dat is de negatieve benadering, dat weet ik. Maar niettemin is die correct. zal ik de positieve ook noemen. Er zijn twee mogelijkheden. En ze zijn allebei waar. De ene is dat wij aan ons wezen, ik spreek over ons als mens nu gewoon, hè, dat wij als mensen onszelf uitdrukken via, dan wel in, dan wel door ons lichaam. We hebben het lichaam nodig om ons te manifesteren, te openbaren, kortom, om ergens te zijn, zal ik maar zeggen, of piano te spelen had, ja. Nou goed, dus wij drukken ons uit via ons lichaam, wij drukken ook onze gemoedsgesteldheden uit via ons lichaam, maar we drukken heel ons wezen uit via ons lichaam. Dat wil zeggen, wij openbaren ons via ons lichaam. Maar tegenovergesteld is net zo goed waar, wij verbergen ons erin. Het is allebei waar. Of wil je een wat bijbel, iets wat dichter bij de bijbel staat? De wet. En dan komt hetzelfde verhaal. De wet is vleeselijke gebod. De wet is woord waarin God zich openbaart. Maar tegelijkertijd is ook waar dat hij zich erin verbergt. En vandaar dat de wet beschreven wordt als een licht, maar aan de andere kant net zo goed als duisternis. Omdat het allebei maar betrekkelijk waar is, maar voor een deel waar. Voor zover God zich openbaart, openbaart hij zich bijvoorbeeld in de wet. Maar het andere deel wat hij niet openbaart, blijft dus in of achter of onder de wet verborgen. En vandaar dat de wet zelfs kan gelden als bedekking, in het algemeen zelfs voor heel nieuwtestamentische waarheid. En zo wordt het in de Bijbel ook beschreven. Hetzelfde geldt voor het, dat is een klassiek voorbeeld, ik heb er een paar bij de hand zo, hè. Ik heb een klassiek voorbeeld. Hetzelfde geldt voor het klassieke masker van de klassieke toneelspeler. Dat masker zet hij op om zijn rol te kunnen spelen. Hij drukt zich via dat masker uit en aan dat masker zien wij wie hij voorstelt enzovoort. Maar net zo goed kan gezegd worden, hij verbergt er zich achter. Beide is waar. En zelfs wij doen dat met onze eigen gelaatsuitdrukkingen. We drukken ons erin uit, we kunnen ons ook achter verschuilen enzovoort. Beide dingen zijn waar en zo zou men het lichaam van de mens dus ook zien. Wij drukken er ons in uit, het kan niet anders, we hebben niks anders dan dat. En soms denk ik, soms zijn wij blij dat we ons ook achter of in kunnen verschuilen. Want mensen hoeven ook niet alles van ons te weten, denk ik wel eens. Toch of niet? Zou jij me toch of niet? Nou goed. Maar zo is dat nou eenmaal. Het lichaam als een gebondenheid. Waaraan men vastzit. Wat lichaam wat nou eenmaal aan de mens beperkingen oplegt. Daar gaat het om. En de sterven is ook in die zin gewin. Dat wanneer wij ontbonden worden van dit lichaam. Dan zijn wij die beperkingen kwijt. En in de eerste plaats, en dat is een bijbelse gedachte, in de eerste plaats zullen we dan eindelijk zien. Hem, namelijk. Dan kijken we recht in de hemel. Dat kan nu niet. Eenvoudig omdat ons lichaam ons dat niet toestaat. Daar gaat het maar om. Nou, eenvoudiger kan ik het al niet zeggen. Dus terug naar het schriftgedeelte. Ik lees dus ook nooit ontbonden te worden en met Christus te zijn. Ik lees zo nauwkeurig mogelijk ontbonden te worden en met Christus te zijn. Dat is verre het beste. Maar in het vlees te blijven, want dat is de tegenstelling. In het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. Want dat vlees, ook van de apostel Paulus, zou nog gebruikt worden hier op aarde. Opdat de Heer in zijn lichaam, dan wel door zijn lichaam, zou verheerlijk worden. Vers 20. En dat geldt niet alleen voor de apostel Paulus, maar het geldt voor alle gelovigen. De bedoeling is dat God verheerlijkt zou worden in ons lichaam. U weet wel, gij zijt duur gekocht, schreef de apostel aan de Korintiërs. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam. En Petrus zei dat het de bedoeling is dat de tijd die wij over hebben in het vlees, dat we in die tijd Gods wil zouden doen in plaats van der heidenen wil enzovoorts. En dus zegt de apostel, in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil, en dat wil hij dan ook wel. En hij zegt dan, en dit vertrouw en weet ik, dat wil zeggen, daar is hij helemaal zeker van, dat ik zal blijven, in het vlees namelijk, en met u allen zal verblijven, dan blijft hij dus niet in Rome of in de gevangenis in Rome, want hij zal verblijven bij de Filippenzen. zegt hij hier. Ik heb er ook niet de minste twijfel over dat de apostel uit die gevangenschap bevrijd is geworden na 2 jaar, zoals aan het eind van Handelingen 28 dan ook staat, of gewoon aan het eind van Handelingen, en dat hij daarna weer gewoon op zendingsreis gegaan is. Ook een beetje ongewoon misschien, maar ook voor een belangrijk deel gewoon. En dat hij vele plaatsen ook in het oosten, in Klein-Azië, weer bezocht heeft. Dat moet haast wel, maar goed, dat hoef ik nou niet uit te leggen, want het speelt hier ook verder geen rol van betekenis. Maar hij zegt, ik vertrouw en weet dat het zo zou gebeuren. En dat hij dus de Filippenzen zou bezoeken en hen zou dienen. Hij is immers dienaar van de gemeente. En zal dienen tot bevordering en blijdschap des geloofs. Vers 26, opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. Dat is een ingewikkelde uitspraak van de apostel. Hij heeft er wel vaker van dit soort uitspraken bij zitten. Maar de gedachte is inderdaad dat men zou roemen. Wij kennen dat woord in het Nederlands eigenlijk nauwelijks. Hè? Maar dat de Filippenzen zouden roemen in Christus Jezus. Dat betekent dat ze op Christus zouden vertrouwen en hem ook de daarbij behorende eer zouden geven. Dat is ongeveer roemen. Wij zouden namelijk niet roemen in het vlees, maar in Christus, die onze roem is, enzovoorts. En eventueel zouden wij ook nog kunnen roemen in hetgeen God door ons, door onze lichamen heen, volbracht heeft. Dat kan ook. En vandaar dat de apostel bij gelegenheid ook roemt in bijvoorbeeld de Filippenzen, die hij beschouwt als zijn roem. Dat kan ook nog, omdat ze strekken tot eer van het werk van Christus zoals het door hem gedaan is. Maar in de praktijk betekent het dat men zich gemeenschappelijk zou verblijden in het werk Gods, wat door hen, door Paulus aan de ene kant en door de Filippenzen aan de andere kant verricht wordt. En daarmee zijn we feitelijk terug weer in vers 6 van hoofdstuk 1 bij het goede werk dat God in ons begonnen heeft en dat ook zou voleindigen. Gebeurt in de Filippenzen, gebeurt in Paulus, gebeurt in hen beide samen of gemeenschappelijk, maar het gebeurt uiteraard ook bij ons. Waarna de apostel pas terechtkomt eigenlijk bij de Filippenzen zelf en hen rechtstreeks toespreekt en beleert, om zo te zeggen, wanneer hij in vers 27 zegt, alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus, opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen, dat gij staat in één geest, met één gemoed, gezamenlijk strijdende door het geloof des evangelies, enzovoorts. Het zijn woorden die ons in ieder geval herinneren aan de eerste woorden van Efeze 4. Efeze 4 vers 1, waar de apostel schrijft, zo bid ik u dan, ik de gevangene in den Heren, dat gij wandelt waardig de roeping. En dat zei hier in Filippenzen 1 vers 27 ook, wandelt waardig het evangelie van Christus. Maar in 4 vers 1 van Efeze, dat gij wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt. En daarna spreekt hij daar ook over de eenheid van geest, de eenheid van gemoed enzovoorts. Zelfs nog uitgebreider dan in Filippenzen 1 vers 27. Want hij zegt daar, u benaastigende te behouden de eenheid des geestes door de band des vredes. Eén lichaam is het, één geest, één hoop, uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, enzovoorts. Hij spreekt dus in de eerste plaats dan over de eenheid van de gemeente. Hetgeen een tamelijk dwaze uitdrukking is, eenheid van de gemeente, omdat het woord gemeente in het Nederlands natuurlijk al betekent eenheid. Gemeenschap immers. Dus het is een soort pleonasme, eenheid van de gemeente. Gemeente is gemeente omdat die één is, enzovoorts. Maar goed, dat is een woordspeling die alleen maar in het Nederlands opgaat natuurlijk. Maar vooruit, maar het is makkelijk om het te onthouden. Kenmerkend voor de van de gemeente moet zijn inderdaad eenheid. Als dus God een goed werk in ons doet, dan wel begonnen is, is dat noodzakelijkerwijze in de eerste plaats een werk ter bevordering van deze eenheid. En voor degene die dan roept, dat kan niet, want wij zijn volmaakt één in Christus, zeg ik, ja, maar het gaat hier niet over de theorie. Daar hebben we in de praktijk ook niet zo geweldig veel aan. Het gaat om de praktische uitwerking daarvan. Wij zouden die theorie wel kennen, dat wij één zijn in Christus. Dat is namelijk volstrekt correct. Maar het heeft weinig zin om ons dat, om dat aan elkaar voor te houden, of onszelf dat voor te houden, als we op geen enkele wijze in de praktijk van ons leven daar de consequenties uit trekken. Ons leven zou zijn ter bevordering van die gemeenschap, van die eenheid namelijk. In elk geval is het zo dat het tegenwoordige werk van Christus bestaat uit het brengen, dat wil zeggen bevorderen van die eenheid ook in de praktijk. Christus wordt niet voor niks beschreven als hoofd van al die losse lichaamsdelen, denk ik dan wel eens, maar als hoofd van dat lichaam waarbij al die leden met elkaar verbonden zijn, maar niet rechtstreeks. Ze zijn met elkaar verbonden omdat ze stuk voor stuk met het hoofd verbonden zijn. Als dat niet zo was, waren ze geen leden van dat lichaam namelijk. Dat wil zeggen dat de eenheid van de gemeente berust in Christus, in wie wij één zijn. Het werd trouwens uitgebreid beschreven in zowel Efeze als Colossense, waar immers gezegd wordt dat Christus die allen, hoe verschillend het ook was, één gemaakt heeft. En dat slaat echt niet alleen op Jood en Heiden die één zijn in Christus. En anders moeten we nog naar de eerste Korinthebrief, 1 Korinthe 12 of zo, waar dan toch heel uitgebreid over de eenheid van die gemeente gesproken wordt. Maar die ook de praktische eenheid, de bevordering daarvan, is de wil van God. Dat wil zeggen, is ook inderdaad het werk dat Christus doet. Dat wil zeggen, het is het doel van het werk van Christus. Voor zover wij zeggen, hij is onze hoge priester en hij doet verzoening voor de zonden van ons, van zijn volk, is dat ook opdat die eenheid bevorderd zou worden. Dat heb ik trouwens eens nagevraagd aan 1 Johannes 1, wel te verstaan. Daar staat, indien wij in het licht wandelen, gelijk hij licht is, of in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. Zie je dat hij niet zomaar zegt, wij zijn één. Fundamenteel, op grond van wedergeboorte. Dat is wel zo, maar ja, dat is een hoge mate theorie. Een belangrijke, daar gaat het niet om. Maar daarna de praktische consequentie ervan, namelijk indien wij in het licht wandelen, zo hebben wij, pas dan hebben wij ook in de praktijk gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, Godzoon, dat had net zo goed kunnen staan, want het bloed van Jezus Christus, Godzoon, reinigt ons van alle zonden. En de eenheid, daar waar de zonde is of heerst, is in de praktijk niet mogelijk. Maar de eenheid van de gelovigen is wel mogelijk, omdat daar de zonde niet heerst, maar de genade. Daarom hebben wij elkaar ook niets te verwijten. Toch? Ja, het zijspoor gaat dan, maar we zouden dat niet gebruiken als een excuus voor het vlees of als een deksel der boosheid, dat is waar. Maar niettemin is het toch zo, daar waar de genade heerst, daar hebben wij gemeenschap met elkaar. En het leven uit de genade is inderdaad ter bevordering van de praktische eenheid van de gemeente. En daar waar de genade niet heerst, kan er van enige praktische eenheid geen sprake zijn. En theoretiseren over de eenheid van de gemeente in die omstandigheden is natuurlijk volstrekt zinloos. Heeft geen enkele zin. Nou goed. Maar het aardige is dat in Filippenzen, schrijft de apostel in vers 27, alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. Dat wil zeggen dat de praktische wandel van de gelovigen wel degelijk bepaalde doelstellingen kent en bepaalde normen onderworpen is. Die normen worden niet gevormd door de wet overigens, zoals de meerderheid van de gelovigen kennelijk denkt en soms zelfs expliciet leert, heel dikwijls zelfs. Nee, er zijn andere dingen. Wij zouden wandelen waardig het evangelie van Christus. Of wij zouden wandelen, Efeze 4 vers 1, waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Of wij zouden wandelen Gode waardig. Misschien zoek ik ze nog op, die verzen straks. Dat doe ik nu nog niet in elk geval. Want waar het me nou eerst om gaat, is dat er staat... wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. Als wij daar geen parallelteksten naast leggen... dan denken wij, dat betekent dat wij zijn door het evangelie van Christus... zijn we kinderen Gods geworden of zijn wij zalig geworden. Want het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid... voor ieder die gelooft, enzovoort. Romeinen 1, vers 16 en 17. Dat is natuurlijk ook zo. Maar het is, dat evangelie is veel meer dan alleen de kracht tot wedergeboorte. Dat is het wel... Roelzaligheid in de zin van, wij waren zondaren, maar nu zijn wij kinderen Gods. God zij dank is dat gebeurd, nu zijn wij kinderen Gods. En als we ontbonden worden van het lichaam, gaan we naar de hemel. Zeggen we het opzet maar weer eens zo. Dat is onderdeel van het evangelie, dus niet het evangelie. Althans, niet het volle evangelie. Kun je dat nog zeggen? Of mag dat weer? Mag weer tegenwoordig. Hè? Huh? Oh ja. Nee, dat is Stefan Grappelli, die pas overleden is, toch? Nou goed, laat maar zitten. Het volle evangelie namelijk, dat is wel degelijk dat het evangelie van Christus kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft. Maar het idee dat de zaligheid als zodanig voltooid bereikt is, op het moment dat men wedergeboren wordt, dat is wel erg naïef zelfs. Dat is namelijk niet zo. En we lopen er toch tegenop tegen deze waarheden hier in Filippenzen 2. Dus ik kan het nog straks in Filippenzen 2 dus. Dus ik kan het net zo goed meteen zeggen. De zaligheid bestaat uit al wat God geeft. Dan wel geven wil. En eigenlijk is het zo dat onze wedergeboorte... weliswaar deel uitmaakt van de zaligheid, maar eigenlijk ook slechts het allereerste begin daarvan is. Begrijp je me goed? Ik doe daar niet neerbuigend over. Integendeel, het is ongetwijfeld de belangrijkste gebeurtenis uit heel ons leven, dat wij tot geloof komen en wedergeboren worden. Of, als het niet een gebeurtenis is en u herkent het niet als een gebeurtenis, dan zeg ik gewoon, het is het belangrijkste feit in ons leven, namelijk dat wij kinderen God zijn. Dat is zo. Maar te denken dat het daarmee afgelopen is en dat daarmee het werk Gods voltooid is aan ons, op de verlossing van ons lichaam in de toekomst dan eventueel na, dat is wel een erg naïef misverstand. Dat is namelijk niet zo. De geboorte, zeg ik altijd, de geboorte is nooit het einddoel, is nooit een eindresultaat, maar het is begin. Toch? De geboorte is het verschijnen van nieuw leven, dan begint het pas. Voor dat leven namelijk. Dan zou daarna dus inderdaad opgevoed worden met een redelijke onvervalste melk met dank aan Petrus. En daarna zou het vaste spijs moeten hebben de rest van het leven met dank aan Paulus. Vervolgens. Dan begint het pas. Want het goede werk hebben wij besproken. Het goede werk is God begonnen toen wij wedergeboren werden. Van die eerste dag af, die zaal gestond toen ik Jezus als mijn heiland vond. Dat staat niet in de Bijbel, maar vooruit. Hè? Onze liederenbundel is ook nooit weg. Dan ziet u dat anderen precies hetzelfde ook gedacht en geloofd en geleerd hebben. Van de eerste dag af is God het werk begonnen. Dat was Filippenzen 1 vers 6. En daarna gaat het verder. En al die tijd dat God dat werk aan ons doet, zijn wij bezig de zaligheid te verkrijgen. Dat wil zeggen, het vervolg erop. Wij zouden als kinderen Gods namelijk opgroeien tot zoonschap. En dat leest u misschien niet meteen in Filippenzen 1 vers 27, als daar zomaar staat, wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. Maar we lezen dat toch wel, was de bedoeling, als wij de paralleltekst lezen in Efeze 4 vers 1. Ik bid u dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Want het punt is dat voor zover wij geroepen zijn, zijn wij geroepen omdat wij kinderen God zijn. Met een M, hè? Omdat wij kinderen God zijn. Niet opdat wij kinderen God zouden zijn. Ja. waar ik al in terecht kom. Dat schiet me de hele leer van de uitverkiezing door het hoofd. Maar ja, om daar nou op in te gaan. Hè. Want men kan aantonen dat men geroepen moet zijn om zalig te worden. Dat is waar, maar daarbij gaat het niet om of men. Daarmee is niet gezegd dat men geroepen moet zijn om kind van God te worden. Hebben jullie dat nog tot zover? Wij zijn namelijk geroepen, waartoe hebben we het nog even niet over. Wij zijn geroepen op het moment dat we tot geloof gekomen zijn. Op het moment dat de kinderen God zijn, zijn we geroepen. Maar de vraag is altijd waartoe? Anders betekent het toch niks, hè? Geroepen waartoe? Nou, een mens wordt niet geroepen om kind van God te zijn. Een mens wordt geroepen om zoon van God te zijn. Precies, dat is Romeinen 8. Daar zijn we ook ongeveer toe aan het praktische deel van de brief. Althans, dat is net de overgang. In eind van hoofdstuk 8 en dan naar hoofdstuk 12 eigenlijk, met een grote sprong. Maar er staat precies hetzelfde. Geroepen, we zijn geroepen. We zijn kinderen Gods. We zijn dus erfgenamen van God. En we zijn geroepen om te lijden. Dat heb ik net gelezen in Filippenzen 1 vers 30 dan. Maar vooruit. En om tot zonen gesteld te worden vervolgens. Roeping is roeping tot zoonschap, niet tot kindschap. Een mens is niet geroepen naar Bijbelse maatstaven om wedergeboren te worden. Hoewel wij tegen de Nederlandse uitdrukking niet de minste bezwaar maken. Maar ik heb het nou over de Bijbelse uitdrukkingen. Als het gaat over een roeping waarmee men geroepen is, is het de roeping van het kind van God om zoon te worden. Geroepen tot. Nou, waartoe zijn wij geroepen? Het schiet mij altijd met twee termen te binnen. Geroepen tot zoonschap of geroepen tot heerlijkheid. Dat is een. En in de praktijk valt het verschil heus wel mee. Tussen die twee bedoelingen. Het is hetzelfde namelijk. In de praktijk is het hetzelfde. Theoretisch niet, maar in de praktijk wel. De heerlijkheid die wij zouden ontvangen, waartoe wij geroepen zijn, is namelijk die van de aanstelling tot zonen. Men lezen Romeinen 8, het tweede gedeelte dan, ongeveer van het hoofdstuk, daar vindt u de termen allemaal bij elkaar en ze verklaren elkaar. We zijn geroepen om het beeld van Gods zoon gelijkvormig te worden. We zijn geroepen opdat wij nu weliswaar met hem zouden lijden, maar in de toekomst opdat dan heerlijkheid aan ons zou geopenbaard worden bij de verlossing, ontbinding, verlossing van ons lichaam. Dan zal namelijk die heerlijkheid aan ons geopenbaard worden. De heerlijkheid wordt daar beschreven als aanstelling tot zonen. Nou ja, helaas vertaald met aanneming tot kinderen. Maar het gaat over aanstelling tot zonen. En dat is waar het over gaat. Geroepen om het beeld van Gods zoon gelijkvormig te worden enzovoorts. Dat maakt allemaal deel uit van het evangelie. En dat is dat deel wat voor ons als kinderen Gods actueel is. Ik bedoel zo, de prediking van het evangelie opdat de zondaar, dat de mens tot geloof komt, is voor ons als gelovigen niet meer actueel. Die stap hebben wij gedaan, als het goed is, toch? Ik zeg niet dat het niet zinnig is om er af en toe over van gedachten te wisselen. En om ons te realiseren wat dat in de praktijk inhoudt allemaal. Maar het punt is dat het tot het verleden behoort. Actueel is het tegenwoordige werk Gods aan ons, aan zijn kinderen namelijk, opdat die zouden opgroeien tot zoonschap. En je leest het overal in de Bijbel, overal bijvoorbeeld waarover de gemeente gesproken wordt. Waar altijd gesproken wordt over de opbouw van dat lichaam, de samenvoeging van dat lichaam, de wasdom van het lichaam en hoe dat allemaal heten mag. Kortom, het werk wat Christus doet aan de gemeente in het algemeen en aan de leden van die gemeente dus in het bijzonder. Dat is onze roeping. Wij zijn geroepen tot heerlijkheid, geroepen tot zoonschap of andere termen kun je daarna invullen. Geroepen tot koningschap, geroepen tot heerschappij met Christus en hoe het allemaal maar heten mag. En wij zouden in overeenstemming daarmee wandelen. En begrijp u me goed, laat ik het zo zeggen. Wij zouden waardiglijk wandelen het evangelie. Niet zozeer terugkijkend, zo van nu zijn we kinderen Gods. En op grond daarvan, op grond dat wij wedergeboren zijn, zouden wij nu in overeenstemming daarmee leven. Met de blik gericht op wat in het verleden gebeurd is. Maar andersom. Wij zouden wandelen waardiglijk onze roeping met het zicht op wat aan ons beloofd is voor de toekomst. En dat is veel reëler. In de eerste plaats, dat is gewoon bijbels hoor, daar gaat het nou verder niet om. Dat is volstrekt bijbels. Maar dat is veel reëler, omdat er een oorzakelijk verband bestaat tussen onze wandel en dat wat wij op grond van die roeping zouden ontvangen. Want de gedachte is heus dat waar wij ook toe geroepen zijn, wij zullen het slechts ontvangen wanneer wij wandelen in overeenstemming met die roeping. Want wij zijn weliswaar allen tot heerlijkheid, tot zoonschap geroepen, maar of wij allen die heerlijkheid ontvangen, dat is nog de vraag. En in elk geval is het zo dat die heerlijkheid dan ook nog voor ieder van ons verschillend is. Al kan het onder dezelfde termen geformuleerd worden. Maar het is niet allemaal gelijk. En de gedachte is inderdaad dat, en dan neem ik maar even de zijweg via 1 Korinthe 3. De gedachte is dat voor zover wij bouwen, zouden wij bouwen op het fundament. En dan niet met hout, hooi en stro. En ook al bouwen wij op het fundament, maar bouwen wij met hout, hooi en stro, dan staat er: de dag zal het verklaren. U weet wel, dat was die dag van Jezus Christus waarover we eerder gesproken hebben. Dat was maar naar aanleiding van vers 6 van Filippenzen 1. Kortom, de brand gaat erin. En al dat hout, hooi en stro verbrandt. En daar staat er zo fraai bij: doch hij zelf zal behouden worden. Maar alzo, als door vuur. Maar het betekent in de praktijk dat zo iemand wel geroepen was tot heerlijkheid, net als elke andere gelovige, maar dat er van die heerlijkheid dan toch weinig terechtkomt. Ik kan niet zeggen niets, want dan krijg ik een ingewikkelde discussie, want in elk geval krijgen wij allen, hoe dan ook, op grond van dat we kinderen God zijn, een verheerlijk lichaam. En dan zegt iemand, dat is toch heerlijkheid? En dan zeg ik, ja, dat is heerlijkheid. Maar waar de schrift daarover spreekt, over zo'n verheerlijk lichaam, staat er meteen bij dat het ene verheerlijkte lichaam niet zo heerlijk is als het andere verheerlijkte lichaam. En daar had ik het nu over. Mate van heerlijkheid namelijk. In elk geval zouden wij toezien dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben. En wij zouden realiseren dat het de bedoeling is dat wij een vol loon zouden ontvangen. Als je Bijbelse term hoort die ik nou citeer, dan gaat het dus maar om. Wandelen waardig de roeping met welke wij geroepen zijn, is een roeping die gericht is op wat wij op grond daarvan in de toekomst als loon, als vergelding des loons zullen ontvangen. Het is een wandel op basis van wat in het verleden gebeurd is, namelijk dat we kinderen God zijn geworden, maar een wandel met een doel in de toekomst. Daar gaat het om, en dat is ook de betekenis van Filippenzen 1 vers 27. Want het evangelie is niet maar een evangelie opdat de mens zou wedergeboren worden, maar het is kracht Gods tot zaligheid in het algemeen, of zoals het elders staat, het evangelie ter verkrijging van zaligheid met, dat wil zeggen inclusief, eeuwige heerlijkheid. Ik meen dat het, wat wordt het zo genoemd? Thessalonicens, geloof ik. Timothy, ik kijk altijd naar Jan en ik kijk naar Rob. Het antwoord komt daar te binnen. Timotheus dan. Maar dit soort uitspraken staan op verschillende plaatsen. Dit soort bedoel ik. Evangelie met heerlijkheid. Daar gaat het namelijk om. Dat zit daarbij in. En dat is ook wat we later in Filippenzen ook tegenkomen, als in hoofdstuk 2 staat dat wij zouden onze zaligheid bewerken met vrezen en beven. Dat kan nooit over wedergeboorte gaan, want dat kan men niet zelf bewerken. Maar wat daarna volgt, heeft wel degelijk met werken van doen. Het maakt deel uit van het evangelie. Het evangelie zegt niet alleen dat iemand die tot geloof komt daardoor behouden wordt of eeuwig leven ontvangt. Maar het evangelie zegt ook dat iemand die wedergeboren is, een kind van God is, inderdaad door God zal worden opgebouwd tot, of ze worden opgevoed tot zoonschap, en wij zouden ons daaraan niet onttrekken, is dan vervolgens het idee. En dus, wij zouden wandelen waardig het evangelie, wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, staat er vervolgens, moet ik even de kleine lettertjes lezen, dus 1 Korinthe 7, dat weet ik trouwens niet uit het hoofd, wat daar staat. Vers 20. Ja, dat is een andere. Dat vind ik een ongelukkige tekstverwijzing. En ieder blijven in die beroeping daar hij ingeroepen is. Dat gaat over aardse omstandigheden, dus die kun je rustig vergeten. Maar er was een andere, dan in elk geval was het die uit Colossense, toch? Colossense 1 vers 10, ja. Colossense 1 vers 10. Waar gelijke uitdrukking staat. Leuk hè, dus loopt helemaal parallel met Filippenzen 1, want er staat in vers 9 van Colossenzen 1, waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben, over uw liefde in de geest, en ook van een bepaalde dag af, hè, niet ophouden voor u te bidden, te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand. Weet u nog, Filippenzen 1 vers 9... vervuld worden met erkentenis en alle gevoelen, kennen en kunnen, hebben we afgesproken, meen ik, hè? We zouden daarmee gevuld worden. En dan vers 10 van Colossense 1, opdat gij moogt wandelen, dat is het doel, opdat gij moogt wandelen, waardiglijk den Heere. We hebben al waardiglijk het evangelie, waardiglijk de roeping, en hier staat waardiglijk den Heere, met dezelfde strekking, namelijk tot alle behagelijkheid in alle goede werken vruchtdragende, dat hebben we in Filippenzen 1 ook al gelezen, en wassende in de kennis van God. Want de gedachte is dat die kennis waarover hier gesproken wordt, net als die erkentenis en het gevoel uit Filippenzen 1 vers 9, dat die nodig zijn om inderdaad vrucht te kunnen dragen en dus te kunnen wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Als ik los van deze avonden, als iemand mij zou vragen waar gaat Filippenzen over, zou ik zeggen, gaat over de dienstbaarheid, het dienen van de gelovigen en het kennen van hem. Hem te kennen, weet je wel, opdat ik hem ken, de kracht van zijn opstanding, Filippenzen 3. En daarna zeg ik, maar dat is hetzelfde. Want hem kennen gaat niet zonder dienstbaarheid. En dienstbaarheid zullen we nooit toe bereid zijn zonder hem te kennen. Dat wil zeggen, dat vult elkaar aan, dat gaat gelijk op, enzovoorts. Dus namelijk één geheel, en dat leidt tot vrucht. Vrucht van de geest, vrucht van het licht eventueel in onze levens, enzovoorts. En dat is een wandel waardig onze roeping, dan wel waardiglijk den Heere, zoals in Colossense 1 vers 10 staat, en in Thessalonicense, wat was het? 2 Thessalonicense, geloof ik. 1 Thessalonicense 2 vers 12, dank u broeder. Daar staat, wij betuigen dat gij zoudt wandelen waardiglijk Goden. En hier staat er fraai bij wat het is. Namelijk, die u roept. Dan heb je ware de roeping, toch? Goden die u roept tot zijn heerlijkheid. Nou ja, er staat tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Maar het wordt als synoniem hier beschouwd. Want het is een heerlijkheid in zijn koninkrijk. Het is zelfs de heerlijkheid van zijn koninkrijk. Wij zouden namelijk deel hebben aan de koning. En daarmee zouden wij met Christus heersen in zijn koninkrijk. Zitten op tronen, weet u wel. Nou goed. Maar dat is wat we zouden doen. In Thessalonicense is het trouwens helemaal het onderwerp. Namelijk de heiliging, daarmee de wijding feitelijk van de gelovigen, op dat die gelovigen zouden delen in de heerlijkheid van Christus. En het ontvangen van die heerlijkheid is wat wij noemen de opname van de gemeente gewoonlijk, of anders onze openbaring voor zijn rechterstoel. Nou, dan probeer ik terug te gaan naar... Ja.
Die roeping tot het koninkrijk, is dat, en je zegt net, ja, kijk er even met de opname erop te maken, maar in wezen is het toch zo dat de positie van de christen, zoals het hier ook in de Colossensebrief staat, we zijn gezet in het koninkrijk van de Zoon zijn liefde, en elke christen of elke gelovige die zich ook daar gezet weet en daar leeft, die is eigenlijk ook pas geschikt op die dienst die God, die roeping, te vervullen.
Ja, waar het over gaat in verband met die kennis die steeds genoemd wordt, is in de eerste plaats ons bewustzijn. Wij zouden ons bepaalde dingen bewust zijn. Dat is kennen. Het gaat niet om de hoeveelheid daarvan. Het gaat ook niet of het ingewikkelde kennis is of niet. Het gaat er in de eerste plaats om dat wij bepaalde bewaarheden ons bewust zouden zijn. Want anders is het niet mogelijk daarvan uit te leven. En wij zouden ons bewust zijn, maar dat kan ik wel weer vertellen naar aanleiding toch van Filippenzen 1 vers 27. Wij zouden ons namelijk bewust zijn van onze positie in de eerste plaats. Als wij namelijk niet weten... Ons bewustzijn, dat wij, ja, weten, vind ik eigenlijk te zwak dan, hè. Als we ons namelijk niet bewust zijn dat wij kinderen God zijn en deel hebben aan hemelse dingen, deel uitmaken van een hemelse politiek, dat woord staat hier ongeveer namelijk in Filippenzen 1 vers 27, kort, samenstel van dingen vind ik ook aardig, maar dan denkt iedereen aan Jehovah's getuigen. Nou goed, als wij ons niet bewust zijn dat we deel uitmaken van de hemelse dingen en daar een plaats in innemen, is het ook in de praktijk onmogelijk om hier gewoon in het lichaam de Heer te dienen. Wij zouden trouwens niet weten wat we zouden moeten doen. En bovendien zou het ongetwijfeld ontaarden in leven dus onder de wet. Want daardoor juist is die wet zo sterk. Men heeft geen idee van hoe men het leven moet inrichten. Dus wat doet men? Men slaat het wetboek open. Daar staat het in hoe het moet. En dat is het dan. Maar dat is het nou juist niet. Waar het om gaat, waar het God om gaat namelijk, is niet eens over... Of wij in staat zijn te leven volgens bepaalde opgelegde regels. Of je ons onder controle kan houden dus. En of we discipline genoeg hebben. Nee, waar het hem om gaat, is dat wij levend vanuit wat in ons hart woont. Levend vanuit wat wij ons bewust zijn. Hem kunnen dienen en wandelen in overeenstemming met zijn wil. Niet omdat hij zegt, doe dit, doe dat, doe zus, doe niet zo. Maar simpelweg omdat zijn woord in ons hart woont. Maar dat is een ingewikkelde manier om te zeggen. Simpelweg omdat wij ons bewust geworden zijn wie wij zijn. En als wij ons bewust zijn wie wij zijn, dan zullen we dienovereenkomstig wandelen. Is de bedoeling. Tenzij we dit niet willen wezen. Ik heb altijd leden van een of ander koninklijk huis dan in gedacht, omdat ik nooit een beter voorbeeld heb. Het bekende verhaal. Prins Willem-Alexander moet wandelen waar de roeping waarmee hij geroepen is. En anders krijgt hij zijn koninkrijk en eerlijkheid niet. Met dank aan de uitdrukking van de uitdrukking. Uit de Eendersoort zijn ze dan. Maar zo zit dat gewoon. Toch? En tante Irene, maar dat is heel lang geleden, is oude koeien. Dat mag je ook niet, oude koeien. Nee, dat moet zo bedoel ik het niet. Maar er is oude koeien uit de sloot halen. Maar die had besloten dat zij er toch niet wilde wezen. En wandelde niet dienovereenkomstig. Niet dat ik er kritiek op heb. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om het beginsel. Dat betekende voor eens en voor altijd, die koninklijke heerlijkheid krijgt zij dus nooit. Daar kan men voor kiezen. Ik zou niet weten waarom je nou zo erg op gebrand zou zijn om zo'n positie in Nederland te hebben, hè? Toch? Nou ja, goed, laten we het daar niet over hebben, over de politiek. Maar ik dacht dat het een eenvoudig voorbeeld was. En voor ons geldt dat dus ook. Kijk, als ik terugkom in Filippenzen 1 vers 27, er staat bij deze gelegenheid, die andere verse weet ik eerlijk gezegd niet, die ik net heb aangehaald. Maar in dit vers, Filippenzen 1 vers 27, staat een woord voor wandelen, maar dit keer is het niet het gewone woord voor lopen, zoals op de meeste andere plaatsen. Hier in Filippenzen 1 vers 27 en trouwens ook het zelfstandig naamwoord ervan in Filippenzen 3 vers 20, onze wandel, is niet het gewone woord voor lopen of de loop of zo, maar is een uitdrukking die begint met poli. Van polis, namelijk een stad, dan wel een koninkrijk eigenlijk. En dan volgt er nog wat. En welk woord het dan precies is, interesseert u toch niet. Bovendien, wij geven geen Griekse lessen. Maar het is iets als politeia, polytuima, polites enzovoorts. Dat is heeft namelijk van doen met politiek. En politiek en politie enzovoorts heeft alles van doen met de wetten, de regels die nou eenmaal gelden voor het leven in de polis. En dat is niet van de verzekering. Polis is namelijk een stad. Maar zoals vroeger een stad veiligheid bood tussen de muren, polis, zo hebben we nu een polis van de nationale Nederland of zoiets. Hè, Apeldoorn. Oh, nou goed. Jullie zijn er wel in thuis, zeg. Nou goed. Waar het dus om gaat is om politiek en politie. En dat heeft te maken met de regels die voor de samenleving gelden. En als de samenleving voor u weinig meer betekent, omdat we allemaal geïndividualiseerd zijn geworden, dan neem ik altijd het verkeer als voorbeeld. Een onderdeel daarvan. Dat gelden nou eenmaal regels, daar moet men zich aan houden, anders loopt het niet goed. Krijg files en dat soort dingen. Nou goed, zoiets dan. Maar die wandel, vandaar dat sommigen in Filippenzen 3 vers 20 ook vertalen ons burgerschap. In de Statenvertaling, onze wandel is in de hemel. Nieuwe vertaling, NBG heeft geloof ik, ons burgerschap is in de hemel. En er zijn er altijd lui die hebben het Griekse woord gelezen en zeggen dan onze politiek is in de hemel. En ze, nou ja goed, dan ben je weer weg. Maar het wandel is een goede vertaling. Burgerschap ook. Maar burgerschap houdt in een bepaalde wandel in overeenstemming met de regels die binnen het Rijk, dan wel binnen de stad, volgens het woord dan, binnen het Rijk als zodanig gelden. En de gedachte is dat onze wandel is, ik neem 3 vers 20 dan maar even, onze wandel is in de hemel. En de vertaling met wij hebben een hemelse politiek vind ik toch ook wel weer erg oppervlakkig. Want ik ben bang dat velen het woord politiek toch niet kennen. Maar waar het over gaat is wel degelijk dat wij wandelen in overeenstemming met de beginselen die nou eenmaal in de hemel, dan wel in de hemelse dingen, gelden. Wij maken daar onderdeel van uit. En de regel is, dat is de hoofdregel, die in ieder geval hier in Filippenzen gegeven wordt, is dat wij in die hemelse dingen bereid zouden zijn tot dienen, tot dienstbaarheid aan de Heer en in de praktijk aan elkaar. Want het is een heel praktische aangelegenheid. En op grond daarvan zullen wij verheerlijkt worden in de toekomst. Want door te dienen bereiken wij onze heerlijkheid. Of nog anders, door te dienen, of door leidzaamheid mag ook, maar door dienstbaarheid bewerken wij onze uiteindelijke zaligheid. Nou, bewerken, ik vind, de term staat hier, ik zou hem zelf liever niet kiezen, omdat hij de indruk wekt alsof wij het allemaal zelf tot stand moeten brengen. Maar dat is niet de bedoeling, ook niet van de apostel Paulus, voor zover ik er wat van begrepen heb. Maar het is wel zo dat zonder die wandel, die zaligheid of die heerlijkheid inderdaad niet bereikt wordt. En die wandel houdt wel degelijk verband met goede werken welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Met dank dus maar weer aan Efeze 2. Maar het heeft dus met burgerschap te maken. Als wij geen idee hebben van dat burgerschap, van onze hemelse positie, ja, dan komt hier verder dus ook niks van terecht. En waar wij dat bewustzijn van die hemelse dingen niet kunnen ontwikkelen op basis van onze waarneming, zeg ik het weer ingewikkeld vanavond, waar wij het niet tot het besef van hemels burgerschap komen door ons leven hier en door wat we hier zien en horen enzovoort, zit er dus niks anders op dan dat we onze Bijbel open doen en ons daardoor laten voorlichten, ons eigen maken wat daarin staat, en daarmee wordt wel degelijk dat bewustzijn gewekt. En dat leert ons inderdaad dingen te zien die we normaal nooit zouden zien. En andersom hoor. Het leert ons ook dingen niet te zien die we anders wel zouden zien. Nou goed, elkaar de zonde vergeven impliceert dat we dingen niet zien of niet zien willen die we anders als natuurlijke mensen wel zouden zien. Dat is leven uit genade natuurlijk. En aan de andere kant, we zien elkaar in Christus en we zien dus alleen zondige mensen die uit genade zijn zalig geworden en die nu uit genade zouden leven in alle lekker gebrek door de gebondenheid aan het aardse lichaam enzovoorts. Maar God heeft beloofd zijn werk in ons, in u en mij, te zullen doen. Vermoedelijk in die volgorde, eerst in u en daarna in mij. Ik denk dat dat het beste uitgangspunt is, enzovoorts. Maar die dingen zouden we ons bewust zijn en zo zouden we elkaar zien. Als in Christus, als nieuwe schepselen in Christus. Die nog niet naar de praktijk of naar de buitenkant volmaakt zijn, maar waaraan gewerkt wordt in elk geval. En waar de Heer zijn werk aan doet. Enzovoorts. Nou goed, dat is waar het over gaat. Wij moeten dat dus wel degelijk eerst weten. En een van de problemen van de Korintiërs bijvoorbeeld, ze zijn per slot toch spreekwoordelijk, dus ik kan het best aanhalen. Een van de problemen van de Korintiërs, gelaten trouwens ook voor een belangrijk deel, was dat ze dat inderdaad niet beseften. En zichzelf zagen als burgers niet van een rijk in de hemel. Dat is nieuwe vertaling zeker. Wij zijn burgers van de rijk in de hemel. Goed. Die zich niet zien als een burgers van een hemelsrijk, maar die zich zien als betere burgers van een aardskoninkrijk. En betere burgers omdat ze christenen zijn. Maar nog steeds burgers van hier beneden. En de voorkeur Nederlandse staatsburgers, maar dan de beste soort. Dat zijn de christenen dan. Sommigen zien dat zo. Maar is het niet zo? Integendeel, Galaterbrief opent met te zeggen dat Christus zich voor ons, voor de gemeente namelijk, heeft overgegeven. Dat wil zeggen dat hij zich nu wijdt aan een speciaal werk met betrekking tot de gemeente. Hij is zich voor ons overgegeven opdat hij ons strekken zou, dus het doel van zijn werk nu. Eén manier om het te zeggen natuurlijk, waarop dat hij ons strekken zou uit deze tegenwoordige boze eeuw, wereld, aion, vooruit. En de theoreticus zegt, maar God heeft ons nogal overgezet uit de dood in het leven en uit de duisternis in het licht. Dan zeg ik, ja leuk, schitterende theorie, maar is dat ook zo? Is dat ook praktische waarheid? Wandelen wij in het licht? Of niet? Of leven wij nog inderdaad volgens de beginselen van de tegenwoordige boze eeuw? En volgens de beginselen zoals ze uitgezet worden door de God deze eeuw enzovoorts. Nou, daar gaat het over. Dat we het ene loslaten en leven uit andere beginselen. En het heeft niet in de eerste plaats van doen met waar wij ons mee bezighouden. Waarmee we onze tijd vullen. Niet in de eerste plaats. Het heeft in de eerste plaats van doen met onze gezindheid, onze gerichtheid, onze verwachting, onze prioriteiten. Wat wij belangrijk vinden in het leven en wat vinden wij minder belangrijk enzovoort. Daar heeft het mee te maken. En hoe het dan in de praktijk uitpakt, is toch voor ieder van ons verschillend. En mede doordat wij allemaal verschillend zijn en bovendien in verschillende omstandigheden leven. Maar het gaat om de gezindheid. Eigenlijk om de hoop die wij hebben, de levensverwachting die wij hebben, die is bepalend voor de keuze die wij in het leven maken enzovoort. Nou, dat is waar het over gaat. En dat is dus wat wij zouden leren. En voor de rest blijft de invulling ervan in de praktijk onze eigen hoogst persoonlijke verantwoordelijkheid. En ik kan niet nalaten. Het had al pauze moeten zijn, dus ik moet het nu vlug zeggen, dus maar goed ook. Ik kan niet nalaten te zeggen dat voor zover wij denken dat de Heer elke stap in ons leven van tevoren bestuurt en bepaalt en leidt, voor zover wij dat denken, onttrekken wij ons, punt 1 moet ik zeggen, dat is geen Bijbelse waarheid, maar onttrekken wij ons aan de verantwoordelijkheid die wij hebben om zelf onze keuze te bepalen vanuit dat wat in ons hart is, vanuit dat wat wij geloven, de verwachting die we hebben. Dat is waar het om gaat. Verantwoordelijkheid zouden dragen. En dus weten waar wij mee bezig zijn. Weten welke keuze die wij maken. Enzovoorts. In vertrouwen op de Heer, uiteraard. Nou, daar moet ik het eerst bij laten, want het is de hoogste tijd. En zo nemen we de draad weer op bij vers 27 van Filippenzen 1. Wandelt waardiglijk het evangelie van Christus, opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen dat gij staat in één geest, met één gemoed, dat wil zeggen dezelfde gezindheid, gezamenlijk, samen dus wel degelijk en niet ieder voor zich, samen strijdende door het geloof des evangelies. Strijdende door het geloof. En uiteraard geloof in het evangelie, want het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Maar de gedachte is dat als men gelooft en daaruit leeft, ontstaat vanzelf de strijd. En daarin zou men moeten staan. En zelfs samen staan. Maar dat is een Afrikaans woord. Dat gaat in het Nederlands niet. Samen staan heet dat. Men zou gezamenlijk stand houden. Men komt namelijk in die strijd terecht. En daar is een eenvoudige verklaring voor. Waar men zich onderwerpt aan het woord Gods in het algemeen. En dus aan het evangelie. En waar men daar zijn vertrouwen in stelt, zal men uiteraard oplopen tegen degene die daar niks van willen weten en die dat ook bestrijden, die het als gevaarlijk beschouwen, al was het maar voor hunzelf. Kortom, men loopt aan tegen degene die tegenstaan, want zo wordt het hier genoemd in vers 28, dat gij in geen ding verschrikt wordt van degene die tegenstaan. Dat woord tegenstaan is natuurlijk gekozen omdat in vers 27 al gesproken wordt over dat wij als gelovigen zouden staan. En staan dan in de betekenis van staan blijven. Dat zijn de woorden die de apostel ook gebruikt in Efeze. In Efeze 4, maar dat heb ik u al genoemd, spreekt hij inderdaad over die eenheid van de gemeente als zodanig. Maar waar het gaat over het staan, komen wij terecht in Efeze 6... in het bekende gedeelte over de zogeheten geestelijke wapenrusting die men zou aandoen, vers 11 van Efeze 6, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. En wat in Filippenzen 1 nog gewoon heet degenen die tegenstaan, in vers 28 heet hier gewoon de duivel. Dan wel de listige omleidingen des duivels, want de duivel werkt gewoonlijk via andere mensen op ons in. Velen hebben al problemen genoeg met de eigen strijd, de inwendige strijd die ze met zichzelf hebben. Maar dat speelt in de Bijbel niet zo'n belangrijke rol hoor. Dat is een keuze die je een keer gemaakt hebt en daar blijf je bij. De strijd komt van buiten. Wordt van buitenaf tot je gebracht, maar dat gebeurt wel degelijk door de duivel zelf, die per slot de overste deze wereld is, de god deze eeuw, of hoe je maar genoemd mag worden bij gelegenheid. Daar krijgen wij mee te maken en we lopen dus op tegen degenen die tegenstaan en daarmee de duivel dienen. Dat zo heet het in Filippenzen 1 vers 28. Komen we zo op terug. Eerst nog even Efeze 6, want er staat in vers 11. Opdat gij kunt staan, en ook in de betekenis van blijven staan uiteraard. Daarna staat er, want de strijd die we hebben is inderdaad niet tegen vlees en bloed. Hoewel het er wel zo uitziet, zeg ik er altijd meteen bij. Degenen die tegenstaan zijn vlees en bloed. Maar in werkelijkheid, achter dat vlees en bloed hebben wij van doen met de machten, de overheden, de geweldhebbers deze wereld, of hoe ze maar genoemd mogen worden. En daarom, vers 13, neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan, maar nog steeds staan, in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Want waar het om gaat, is niet dat wij vorderingen zouden maken in de strijd tegen de macht van de duivel in de wereld of zoiets, laat staan tegen de wereld in het algemeen. Wij als christenen worden niet geacht de wereld te veroveren. Dat is de korte term daarvoor, de wereld veroveren. Dat worden wij geacht niet te doen, dat wil iedereen namelijk. Dat zouden wij juist niet, daarin zijn wij juist anders. Wij krijgen hem straks cadeau. Zo zit het eigenlijk. Dan heb ik nagevraagd aan Abraham. Die zegt, ik zal me daar een cent uitgeven voor een lapje grond. Zeg, de Heer heeft mij beloofd dat hij het me geven zal. Daar geef ik geen geld aan uit. Zo zit dat gewoon, hè. En zo kijken wij er ook ongeveer tegenaan. Laconiek gezegd. We hoeven de wereld niet te veroveren. We krijgen hem straks cadeau. Wij zouden slechts stand houden. Onze eigen positie bewaren. En dat is die van staan in. Want dan gaat hij weer, hè? Geroepen tot. Maar nou staan. Waar staan we dan?
In de vrije
Ja, broeder, gaat u verder. Wij staan in de vrijheid. Galaten 5. En wij staan in Romeinen 5. In de genade. De genade in welke wij staan. En wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Wij staan nu in de genade en wij verwachten heerlijkheid. Dat is het verhaal. Het staan in de genade uit Romeinen 5 is hetzelfde uiteraard als staan in de vrijheid in Galaten. Er wordt daar trouwens ook uitgelegd dat het hetzelfde is. Dat is waar we staan. Meer woorden heb ik niet kunnen vinden. Staan in de vrijheid, staan in de genade. Daar zouden we blijven staan. En alles wat ons daar uit probeert te verwijderen, heeft van doen met eerste beginselen der wereld, en dus in het algemeen met wet, maar het wordt gebruikt door de duivel, de overste van deze wereld, uiteraard.
Johannes die gebruikt het woord antichrist of tegen Christus, kan dat ook vertaald worden, tegen Christus, ik bedoel, net er tegen een of het waren, dat woord en tegenstander.
Ja, inderdaad, dat is ook zo. Kijk, tegenstand. Tegenstand is een raar woord. Dat kun je etymologisch niet eens verklaren. Waar staat men dan tegen? Ik dacht dat je ergens opstond, niet ergens tegen. Maar tegenstand heet zo niet omdat het in zichzelf staat, maar omdat het zich richt tegen dat wat staat. Het is tegen dat wat staat. En dat is zoals de Bijbel de positie beschrijft van de wereld in het algemeen, tegenover de gelovigen. De gelovigen worden geacht te staan, ze zijn opgericht. Nou ja, ze waren kreupel en ze zijn opgericht. Ze lagen, maar ze zijn opgericht, hoe je het maar zegt. Wij staan namelijk ergens. We zijn per slot van rekening opgestaan met Christus, is het idee. En alle vijand daartegen, vijandschap daartegen, heet dan tegenstand. En degene die het doen, heet het tegenstanders. En wat zij doen, is tegenstaan. Zo staat het hier ook in Filippenzen 1, vers 28. Wordt in geen ding verschrikt van degene die tegenstaan. Maar daarvan vind ik een andere parallel in Hebreeën hoofdstuk 12. En het gaat erover precies hetzelfde verband. Want Hebreeën 12 spreekt over de gelovigen die met lijdzaamheid, dat woord hebben we nog niet besproken, maar dat komt binnenkort nu in Filippenzen 1, helemaal aan het eind van het hoofdstuk. Dat men met lijdzaamheid zou lopen, de voorgestelde loopbaan uit vers 1... Daarbij zal men zijn hoop en verwachting vestigen, zijn blik vestigen op Christus. Die, vers 3, die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Kortom, opdat gij staan blijft. Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. De zonde namelijk van de zondaren uit vers 3. En ik vraag altijd, wat is de zonde van vers 4 van de zondaren van vers 3?
Ongeloof.
Ja, het is ongeloof, maar het heet hier tegenspraak. Het tegenspreken van de zondaren. En daarmee zijn we gewoon weer terug in Filippenzen 1. Degenen die tegenstaan zijn degenen die tegenspreken. Het heet ook de tegensprekers. Op een andere plaats heet het ook gewoon zo, hè? Tegensprekers. Dat woord kan ik zo gewoon niet vinden, maar vooruit. De tegensprekers. Maar goed, wij zouden gewoon blijven staan. En niet verschrikt worden van degenen die tegenstaan, zegt Filippenzen 1 vers 28. Of Hebreeën 12 zegt, wij zouden inderdaad niet verschrikt worden of niet bezwijken enzovoorts. En in Hebreeën 12 gaat het inderdaad over kinderen Gods die geroepen zijn tot zoonschap en die opgevoed worden tot zonen. Want het mag dan zo zijn dat wij in principe dat eerstgeboorterecht hebben ontvangen. Niettemin wordt tot ons gezegd in hetzelfde hoofdstuk, Hebreeën 12, dat niet iemand zei een hoereerder gelijk Esau, want het was de eerstgeborene, die om een spijze zijn eerstgeboorterecht weggaf. Met andere woorden, we zijn wel geroepen tot heerlijkheid en zoonschap en hoe het maar heten mag, maar je kunt het wel verliezen. Vandaar Ja, vandaar ontstaat eventueel ook de leer van de afval der heiligen. Men vindt in de Bijbel schriftplaatsen waar staat dat gelovigen zaligheid kunnen verliezen. En die vindt men terecht. Alleen, die zaligheid is niet het kindschap Gods, maar het is eventueel wel het zoonschap. En daar gaat het om. Die werken kunnen verbranden. Maar zelfs zullen wij dan toch behouden worden, hoe dan ook, zij het dan als door vuur. Als je die twee verschillende dingen niet uit elkaar houdt, dan ontstaat er meteen heel grote verwarring. En dan blijft altijd twijfel bestaan over of wij überhaupt wel kinderen Gods zijn en wel in de hemel komen, want daar kun je er nooit zeker van zijn. En daarom moet je die dingen uit elkaar houden. Het werk wat Christus in het verleden gedaan heeft, voor de wereld in het algemeen, het werk wat hij nu doet voor de gelovigen in het bijzonder. Want hij is een behouder van alle mensen, maar meest der gelovigen, weet u wel. Het zijn twee dingen, toch. Nou goed, vers 28 dan van Filippenzen 1. Wordt in geen ding verschrikt van degene die tegenstaan. En dan er staat er, maar als die tegenstand er is, als daar die strijd is, dan vragen wij altijd, wat hebben wij verkeerd gedaan dat we het zo moeilijk hebben als kinderen Gods? Hebben we het verkeerd aangepakt? Hebben wij verkeerde dingen gezegd? Hadden we beter ons mond kunnen houden? Enzovoorts. Hè? Hebben we wel het evangelie verteld, maar hadden we het anders moeten vertellen of zo? Ik bedoel, op een andere manier uiteraard. Hè? Over de inhoud heb ik het niet eens, durf ik niet eens over te spreken. Maar vooruit. Maar hier staat gewoon, nee, als het zo is, als er daar zijn die tegenstaan, dan is dat een bewijs van hun verderf en tegelijkertijd een bewijs van uw zaligheid. Met andere woorden, er is niet noodzakelijk fundamenteel wat mis als wij tegenstand ondervinden. Maar begrijpt u me goed, ik zei niet dat als wij tegenstand ondervinden dat we dan per definitie op de goede plaats staan, want dat staat nog te bezien. Sommigen zeggen, we worden zo erg bestreden, we hebben dus gelijk. Dan moet de Heer wel aan onze kant zijn. Dat is niet zo. Zo is het niet. Maar andersom is het wel zo. Als wij op de goede plaats staan als gelovigen, dan komen wij in de strijd terecht. En dat is voor ons persoonlijk dan een bevestiging van, dan is het zeker goed zo. Dat is maar een deel van het verhaal, maar niettemin is dat correct. En laat ik het dan andersom zeggen, want misschien is dat sterker en duidelijker. Als wij staan en er is helemaal geen strijd, dan ben ik voor 90% zeker dat we op de verkeerde plaats staan. Hebben we die? Andersom, als er strijd is, wil het niet noodzakelijk zeggen dat het dan met ons goed is. Maar als er strijd er niet is, dan deugt er iets niet. Want per definitie lopen wij op als gelovigen tegen de wereld, tegen de duivel, tegen degenen die tegenstaan enzovoorts. Dat is nou eenmaal zo. En het grote voorbeeld daarvan volgt hierna in Filippenzen 2 uiteraard. Het voorbeeld van de Heer Jezus zelf is trouwens hetzelfde voorbeeld als uit Hebreeën 12. Heb je dat? Als ons leven zomaar verloopt, het gaat allemaal netjes enzovoorts, dan is het zo goed als zeker dat er wat mankeert aan ons geestelijk leven op een of andere wijze. Want per definitie moet er de tegenstand komen. Overal waar het woord Gods verschijnt en waar het werk van Christus gedaan wordt, loopt men op tegen de tegenstander. Het kan natuurlijk ook zijn, laat ik dat dan ook nog zeggen, het kan natuurlijk ook zijn dat we die strijd, dat we die al zo gewoon vinden, zo eraan gewend zijn, dat het voor ons inmiddels al niks meer betekent. Zo'n vanzelfsprekende zaak is dat we het nauwelijks middels strijd ondervinden. Dat zou ook kunnen. Nou goed. Verder is het toch persoonlijk, want strijd, ja, het is maar de vraag hoe je het beleeft. Hè? Het is moeilijk te objectiveren. Het is altijd een kwestie van hoe je er zelf tegenover staat en zo. Maar goed. Als er geen tegenspraak is, is het ook niet goed hoor. Dan laat ik u dat dan vertellen. Dat staat er in ieder geval. Het woord God zal altijd tegengesproken worden. Nou goed, het welk hun wel een bewijs is des verderfs, maar voor zover het hun een bewijs is des verderfs, is het ons een bewijs der zaligheid. En wel van Gods wegen. En dus acht het voor grote vreugde, mijn broeders, indien gij in vele verzoekingen valt, enzovoorts. Want de beproeving uws geloofs, dat is Jacobus, maar die schoot met de eerste binnen, anders had ik Romeinen 5 wel genomen. Dus minder discutabel. Hetzelfde gedeelte uit Romeinen 5. Och, laat ik hem maar even opzoeken toch. Romeinen 5, waar immers gezegd wordt dat wij staan in de genade. Dat is die tekst namelijk die we zo straks even aanhaalden. Daar gaat het over de Heer Jezus Christus, vers 2. Door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan. Nu. En wij roemen in de hoop, de toekomstverwachting, de heerlijkheid Gods. Wij roemen daarin dat wij verwachten de heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. En dan meteen eroverheen. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, weten dat de verdrukking lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop en de hoop beschaamt niet. En zo zijn we weer terug bij de hoop der heerlijkheid Gods, die bereikt wordt dus via die lijdzaamheid en die verdrukkingen van vers 3. Was ik nou te snel of? Nou goed. Het gaat om toekomstverwachting dus, maar die hangt samen inderdaad met die verdrukkingen. Dat leidt namelijk tot die hoop der heerlijkheid enzovoorts. En daar gaat het dan in Filippenzen 1 ook over. Waar stond dan dat als die tegenstander is, is dat voor ons een bewijs der zaligheid. Vers 29, want, er komt een verklaring, want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven. Daar eindigt het verhaal dus inderdaad niet mee. Niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Vanwege die strijd en die tegenstand dus, hè, uit vers 27 en 28. Daar is dit vers de verklaring van. U is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dezelfde strijd hebbende. Dezelfde strijd namelijk hoedanige gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. Paulus zegt, gaat mij toch zo, dus voor jullie het voorbeeld. En daarna, in hoofdstuk 2, heeft hij het over de strijd, dan wel de weg, dan wel de leidzaamheid van de Heer Jezus zelf. En daarna heeft hij het over de strijd en leidzaamheid van Timotheus en Epafroditus in de rest van hoofdstuk 2. Dus er worden nogal wat voorbeelden gegeven. En daarna komt hij bij het onderwerp terug in hoofdstuk 3, namelijk waarboven staat waarschuwing tegen valse leraars. Maar feitelijk kwam die waarschuwing dus al in 1 vers 27. En ertussenin vindt u die strijd. Daarna, ja, als we dat lied, wat zongen we? Wij zongen er straks. Wij zongen in de pauze, alles wil ik leiden. En er is altijd wel iemand die zin anders zingt, om een of andere reden. Dat begrijp ik wel. Natuurlijk begrijp ik dat wel. Maar in de eerste plaats, je kunt zeggen, dat wil ik. Niet omdat je daarop gebrand bent. Dat hoeft niet noodzakelijk. Maar met zo'nzelfde zin kun je ook zeggen dat je daar dan toch voor kiest. Als de omstandigheden daarna zijn, dan wil je dat toch. Niet om het lijden, want wij zijn geen masochisten. Mag ik aannemen? Niet om het lijden, maar inderdaad om de heerlijkheid die daar het gevolg van is. En bovendien, en dat is een veel beter argument, om hetgeen in ons hart is. Of laat ik het nog anders zeggen, wij kunnen niet anders. De liefde van Christus dringt ons. Wij kiezen daarvoor. Enzovoort. Maar daarna moet ik zeggen dat dat woord lijden door ons in het Nederlands gewoonlijk nogal zwaar geïnterpreteerd wordt. Heel zwaar namelijk. Want lijden, ja, dat is een soort marteling of zo, hè? Noem nog eens wat van die woorden. En dat is niet echt de betekenis van het woord. Het kan het nog net zijn. Dat wil zeggen, het kan er nog net in zitten. Dat is zo, maar het is niet echt de betekenis van de term. En dat geldt voor het woord lijden en ook voor het woord leidzaamheid. Ja, hoe vertel ik dat dan? Het is eigenlijk taal, dus het is eigenlijk mijn afdeling helemaal niet, maar vooruit. Lijden in Nederlands is passie. En daarom spreken wij over de passie. De passie namelijk van de Heer Jezus. Zijn lijden namelijk. Denkt u maar aan de Matthäus Passion. Het lijden, lijdensgeschiedenis zoals vermeld door Matthäus en zoals op muziek gezet door de eerste Bach, hè? Ja. Nou goed. Passion, passie is dus lijden. Dat klopt. Maar het woord heeft nog veel meer. Heeft een veel bredere betekenis. Dat geldt voor passie, dat geldt voor lijden ook. Want passie heeft ook van doen met passief zijn. Bijvoorbeeld naamwoord. En gek is... passief is hetzelfde dus als lijdzaam, als bijvoeglijk naamwoord. En het heeft dus de betekenis, wij gebruiken het in de uitdrukking lijdzaam toezien. Daarnaast gebruiken wij het nooit, geloof ik, in het Nederlands. Lijdzaam toezien. En het betekent dan passief toezien. Maar of men daarbij gemarteld wordt, nee, helemaal niet. Dat heeft daar niks mee te maken. Men doet alleen niks. U weet wel, ik stond erbij en ik keek ernaar. Dat is lijdzaam. Dat is lijdzaam toezien. Ja. Heb je dat? Dat is passief. Lijdzaamheid is namelijk passiviteit. En toch is dat ook niet waar. Want iemand die passief is, daarvan zeggen we, die doet niks. Maar iemand die gepassioneerd is, en dat is heus hetzelfde woord, nou, gewoon doet hij wel wat. En zelfs met volle overgave. En daar zit de clou van het verhaal. Leidzaamheid of passie, lijden, wil niet maar zeggen dat men gemarteld wordt. Het wil zeggen dat men iets ondergaat. En dat is het goede woord. Ondergaan. Dat kan een heel negatieve ervaring zijn eventueel. Maar het kan ook een heel positieve aangelegenheid zijn, zoals dat ook met het leven zelf het geval is. Leven kan een heel ellendige zaak zijn. Leven kan ook een heel blijde zaak zijn. En passie of lijdzaamheid kan aan de ene kant heel negatief zijn, kan ook een heel blijde zaak zijn in zichzelf. Want de gedachte bij het woord is namelijk dat men tot zekere hoogte de controle verliest. Dat men de dingen dus niet meer in de hand heeft en niet meer zelf bestuurt. Dan is men passief. Maar dat is ook de betekenis van gepassioneerd zijn. In dat geval betekent het, in het Nederlands althans, betekent het niet dat men niks doet. Dat betekent dat men wel iets doet en zelfs met volle overgave. Dat wil zeggen, het komt over iemand en dan doet hij dat. Dat is gepassioneerd zijn. Maar in beide gevallen, zowel bij passief als bij gepassioneerd, betekent het dat men tot zekere hoogte de controle en in elk geval het initiatief verliest. Men doet het automatisch. Heb je dat? Ja, ik weet nooit of ik voorbeelden mag geven. De meest voor de hand liggende voorbeelden, die mag ik in het publiek helemaal niet geven, want er wordt al zoveel geroddeld, dus dat kan ik niet doen. He? Maar het enige voorbeeld wat... Ja. Het enige voorbeeld wat mij te binnen schiet is... ja, dat mag ik ook eigenlijk helemaal vertellen. Maar het is een net voorbeeld. Maar of je het begrijpt, ja, dat weet ik dan ook niet. Bij gelegenheid, als ik muziek sta te maken, soms moet ik het doen. Dan is het werken. Dan is het initiatief nemen enzovoorts. Maar dat is niet de beste omstandigheid. De beste omstandigheid is dat het zomaar vanzelf gaat. Zomaar. En hoe dat werkt, weet ik niet. Kijk, een stukje van het blad spelen, dat is moeilijk. Dat vind ik hard werken. Maar een flink stuk improviseren, ja, Of als tenminste een redelijk bekend thema is. Ja, dan begin je aan en dat hou je een half uur lang vol. Ik bedoel, dat gaat maar door. En dat stroomt en dat gaat door je heen. Waar het vandaan komt, weet ik ook niet. Ik denk van binnenuit, dat weet ik niet. Maar dat gaat gewoon zo. Als het goed is. En dat is gepassioneerd zijn. Nou goed, dat heb je van mij misschien nog nooit gezien. Maar misschien hopelijk van anderen dan wel eens. Dat gaat dan namelijk zo. Dat is ook passie en dat is ook leidzaamheid. En je kunt rustig zeggen, toch? Je kan rustig zeggen, muziek kan een passie zijn. Als het dat niet is, ben je niet zo'n beste muzikant overigens. Hè? Dus een passie, dat kan toch? Maar dat betekent gewoon, je kunt er niks aan doen, het komt over je en dat is het dan. Ik weet zo gewoon geen andere voorbeeld. Ik denk dat het helemaal in de kunst sowieso een bekend begrip is. Toch heet dat ook gewoon lijden. En als iemand dus een keer zegt, maar een goed artiest moet lijden, dan bedoelt men te zeggen, een mens moet in de problemen zitten, dan brengt hij daaruit de mooiste dingen voort. Dan moet ik u zeggen dat dat ongetwijfeld waar is, maar om maar één doodgewone reden, er is geen verschil tussen. Het heet namelijk met hetzelfde woord, dat is lijden. Of leidzaam zijn. Gepassioneerd zijn. Het komt over iemand. Daarna moet ik zeggen dat verschijnsel als zodanig natuurlijk in zijn extremiteiten voorkomt. En daar vinden wij vaak ook de duivel in terug, overigens. Want wat de occulte media doen, zal ik maar zeggen, dat is precies ook dat. Dat is ook leidzaamheid. En dikwijls passiviteit, maar daarna worden ze gepassioneerd. En dan gaan de meest vreemde dingen doen of zeggen enzovoort, terwijl ze geen flauw idee hebben waar ze mee bezig zijn. Dat is een heel extreem voorbeeld. Maar het is echt een heel net woord. Passie, passiviteit, gepassioneerd, dat betekent echt allemaal hetzelfde. Lijden dan wel leidzaam zijn. En wanneer het gaat om een karakterbeschrijving, dan gaat het om leidzaamheid enzovoort. Nou, dat is wat wij nodig hebben. Er staat hier ook, ons is gegeven voor hem te lijden. En op een andere plaats staat, gij hebt leidzaamheid van noden. Dat is bereidheid, niet zozeer om gemarteld te worden, zoals wij het gemakshalve en oppervlakkig lezen, maar het is de bereidheid om het roer uit handen te geven. Het laten gebeuren. En het, ja, precies. Het laten gebeuren en het risico nemen. Ik mag het eigenlijk niet vinden, want het doet. Maar goed, maar het is het enige goede voorbeeld wat ik ken. In de muziek overkomen dat vaak genoeg. Ik zie er altijd verschrikkelijk tegenop als ik ergens moet of mag spelen. Ik doe het verbazend graag, maar als ik er kom, is het altijd zo. Stel dat je muzikanten bij elkaar, en ik ben nooit de baas, want daar hou ik niet van om de baas te spelen. Dus er is altijd iemand die roept, we spelen dat of dat nummer. Dan wil ik graag nog wel weten welke toonaard. Maar het risico is dat er een is waar ik helemaal niet in spelen kan. Daar hang ik. Het risico is ook dat iemand een nummer roept wat ik ook niet ken. En dan zeg ik vaak, sorry, dat ken ik niet. Dan zeggen ze, maakt niet uit. En dan wordt er afgetrapt en dan wordt er gespeeld. En meestal laten ze me dan de eerste solo nog maken ook. Dan moet ik bij de eerste keer dat stuk gespeeld wordt, moet ik meteen doorhebben hoe het in elkaar zit. Want anders ga ik voor de bijl en dat doen ze erom. Dan laten ze je gewoon fietsen, heet dat. Hè? Dat is een risico nemen. Maar als het werkt, nou, dat is prachtig, maar het is een risico nemen. En als je niet bereid bent het risico te nemen, kun je dat dus nooit